Het is heel mooi om deze dienst zo met elkaar te beleven. Het is voor mij ook iets nieuws. Ik spreek natuurlijk wel door het land, maar de meeste boodschappen die ik tot nu toe heb gegeven, die heb ik van tevoren ingesproken. Maar het is wel heel bijzonder om zo met elkaar ook deze dienst live te beleven. Zoals u misschien een beetje ziet, zit ik in het kantoor van Israël en de Bijbel. Ook voor ons als stichting is er gewoon heel veel veranderd. Heel veel reizen die gepland stonden, die gaan niet door. We hadden een reis gepland naar Peru om de backpackers te bezoeken. Ik zou zelf afgelopen maand in New York zitten. Nou, het zijn allemaal reizen die niet doorgaan. Dus ons werk is eigenlijk vooral, zijn we ons gaan focussen op het online gebeuren. En adverteren we momenteel via twee websites, Comfort Israel en ook Jewish Testimonies, waar allemaal getuigenissen op staan van Joodse mensen. Adverteren we momenteel in Manchester, in Londen en ook in Antwerpen. En er komen hele leuke gesprekken uit voort. We hebben al verschillende Bijbels kunnen versturen. We hadden zelfs afgelopen week nog een heel mooi gesprek met een Joodse man met een Marokkaanse achtergrond die Frans spreekt en die op het punt stond om Aliyah te maken, maar door de huidige situatie alles vertraagd werd. Maar die een Tenach en een Nieuw Testament besteld heeft en waar we nog steeds mee in gesprek zijn. Dus het werk verschuift zich meer naar online, maar het is wel bijzonder om te zien dat de Heer doorgaat. Het is misschien ook wel heel leuk om te vertellen dat we momenteel ook twee websites aan het bouwen zijn in het Jiddisch. En ik heb dat al vaker gezegd, hè? Jiddisch, dat is de taal voor de ultra-orthodoxe Joden. En we zien dat deze groep enorm aan het groeien is. Hè? Ze verwachten binnen 30, 35 jaar dat echt de grootste stroming is binnen het Jodendom. En ook in Israël zal dat voor heel veel uitdaging gaan zorgen, omdat heel veel van die ultra-orthodoxe Joden natuurlijk niet in het leger willen. Maar ik geloof persoonlijk dat dat ook een hele belangrijke groep is in de eindtijd. En het interessante is dat we zijn dus nu twee sites aan het bouwen. Eentje waar het Jiddische Nieuwe Testament straks op te lezen is. Die website is er nog niet. En een andere website, dat is gekoppeld aan dit boekje. Dit is de Hebreeënbrief in het Hebreeuws en Jiddisch. En we zijn artikelen aan het schrijven waar we vanuit het ultra-orthodoxe denken koppelingen maken naar de persoon van de Heer Jezus. En dan vooral vanuit de Hebreeënbrief. En het interessante is dat sinds de coronacrisis het internetgebruik in Israël onder ultra-orthodoxe Joden met 40% is toegenomen. En men verwacht dat ook na de coronacrisis dat internetgebruik gewoon daar zal blijven. En wat een geweldige kans is om ook ultra-orthodoxe Joden juist via internet te bereiken. Dus het is ook fijn als u voor de bouw van deze twee websites zou willen bidden. Ook voor het werk, juist onder de ultra-orthodoxe Joden. Zij zijn enorm geraakt door het coronavirus. Het is een hele hechte community. En vooral tijdens Purim, dat is halverwege maart, is deze groep enorm geraakt. En zijn er heel veel ultra-orthodoxe Joden in die tijd tot nu toe overleden. Dus ook een belangrijke groep, denk ik, om voor te bidden. Juist omdat ze zo afgezonderd leven en velen echt nog nooit één letter in het Nieuwe Testament hebben gelezen of überhaupt gehoord hebben van de persoon van de Heer Jezus. Ik wil graag vanmorgen met u enkele gedachten delen uit het Bijbelboek Habakkuk. En ik werd daar erg bij bepaald de afgelopen periode. Ik ben momenteel bezig met aan het voorbereiden ook voor onze jaarlijkse ontmoetingsdag, waar we een online videoboodschap hebben. En ik werd heel erg bepaald bij het Bijbelboek Habakkuk. En ik denk juist in de tijd, de omstandigheden waarin wij nu leven, en we naast dat coronacrisis ook veel in het wereldgebeuren zien veranderen, is dit een geweldig boek vol bemoedigingen. Maar ook een hele zware en hele heftige boodschap wat Habakkuk aan zijn volk moest doorgeven. En ik stel voor dat we Als u Habakuk erbij pakt, dat we daarvan de eerste 6 versen lezen. En we zullen ook zien dat er in deze hoofdstukken ook een prachtige opbouw zit. Habakuk wordt gerekend tot de kleine profeten. Slechts 3 hoofdstukken gaan over Habakuk. Gaan over de profetie die hij uitsprak. En we zullen zien dat daar ook een prachtige opbouw in zit. Maar ik stel voor dat we eerst Habakuk 1 en daarvan de eerste 6 versen met elkaar lezen. En ik lees vanuit de herziene Statenvertaling. En dan lezen we de last die de profeet Habakuk gezien heeft. Heren, hoe lang roep ik om hulp en luistert u niet? Roep ik tot uw geweld en verlost u niet? Waarom doet u mij onrecht zien en aanschouwt u de moeite? Ja, verwoesting en geweld zijn tegenover mij. Er ontstaat oneenigheid, ruzie verheft zich. Daarom verliest de wet zijn kracht en komt het recht nooit meer tevoorschijn, want de goddeloze omsingelt de rechtvaardige en daarom komt het recht verdraaid tevoorschijn. Zie rond onder de heidenvolken en aanschouw, verbijstert u, sta verbijsterd. Want ik breng in uw dagen een werk tot stand dat u niet zult geloven wanneer het verteld wordt. Want zie, ik doe de Chaldeeën opstaan, dat grimmige en onstuimige volk, dat de breedte van de aarde doorkruist om woningen in bezit te nemen die niet van hem zijn. Tot zover. Ja, als je deze versen zo op je in laat werken, dan is dat behoorlijk aangrijpend wat je daar leest. Habakuk die trad als profeet zo'n 600 jaar voor Christus in Israël op. En hij leefde in een tijd waar de Assyriërs aan de macht waren. In zijn tijd waren de 10 stammen al weggevoerd in ballingschap naar Assyrië. En waarschijnlijk leefde hij helemaal aan het einde van het Assyrische wereldrijk. Het zou niet lang meer duren of de Chaldeeën zouden komen, oftewel de Babyloniërs. En Habakuk die heeft veel ellende gezien. En het zou niet lang meer duren of de koning van Babel, Nebukadnezar, die zou opstaan. En uiteindelijk zouden ook die 2 stammen, die zouden gedeporteerd worden. Die zouden weggevoerd worden in ballingschap. De profeet Jeremia is waarschijnlijk een tijdgenoot van Habakuk geweest. Ook hij heeft dit allemaal van dichtbij gezien. En ook hij kondigde, eigenlijk net als Habakuk, het oordeel van Babel aan, van de Chaldeeën. En we lezen hierover bijvoorbeeld in Jeremia 25, waar Babel zelfs Gods dienaar wordt genoemd. En ik stel voor dat we die 2 versen lezen, als het goed is heeft Rens die op het scherm. Dan lezen we daarom, zo zegt de Heere van de legermachten, zie ik ga een boodschap zenden en ik zal alle geslachten uit het noorden halen, spreekt de Heere. En ook een boodschap zenden naar Nebukadnezar, de koning van Babel, mijn dienaar. En ik zal over dit land brengen, over zijn inwoners en over alle volken rondom. En ik zal hen slaan met de ban en hen stellen tot een verschrikking, tot een aanfluiting en tot eeuwige puinhopen. Ik zal hun uit hun midden doen verdwijnen. En de stem van de vreugde, de stem van blijdschap, de stem van de bruidegom en de stem van de bruid, het geluid van molenstenen en het licht van de lamp. Tot zover. Ja, als je dit leest, dan zijn het ook weer van die aangrijpende woorden. God die gebruikte Babel om zijn oordeel, zijn gericht over Juda uit te voeren. In die tijd waren de zonden en de ongerechtigheden die waren flink opgestapeld. We kunnen zelfs in het Bijbelboek Ezechiël lezen dat er zelfs ook afgoderij in de tempel werd gepleegd. Dus die zonden, die ongerechtigheden, die waren flink opgestapeld. Daarbij komt dat het volk Israël zich ook had moeten houden aan de Sabbatsjaren. En ze mochten 6 jaar mochten ze dat land bewerken, het land Israël. En het zevende jaar moest dat land rust krijgen. Moest het rust krijgen voor de Heer. En mocht je dat land Israël mocht je niet bewerken. De Heer die zou dan zorgen voor extra opbrengst. En dan kon dat land tot rust komen. En over een periode van 490 jaar, waar ze ieder zevende jaar, had het volk zich niet gehouden aan die Sabbatsjaren. En al die jaren die moesten vergoed worden. In totaal gaat dat om 70 jaar dat ze in ballingschap moesten. Ja, als je deze woorden zo op je in laat werken, dan gebruikte God Babel. Hij zond een boodschap tot Babel. En als je verder verdiept in de eindtijd, dan zie je dat eigenlijk ook in de eindtijd gebeuren. In Zacharia 12, daar lees je dat Jeruzalem door de Heere gemaakt zal worden tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom en een steen die moeilijk te tillen is. En als je die eerste versen van Zacharia 12 zo doorleest, dan staat er eigenlijk voortdurend, ik ga het doen, ik zal het doen. Met andere woorden, de Heere, die zal dat doen. En dit klinkt in onze oren een beetje vreemd, hè, dat Babel Gods dienaar wordt genoemd. En ook in de eindtijd dat je leest, ik zal Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom en een steen die moeilijk te tillen is. Maar God, die wil Israël op een bepaald punt brengen. En als je die hoofdstukken van Zacharia 12 tot en met 14 zo doorleest, dan lees je in Zacharia 13 vers 9 dat uiteindelijk het volk Israël zijn naam zal gaan aanroepen. En dat is eigenlijk het punt waarop God ook Israël wilde brengen in die tijd van Habakkuk. Hij wilde het punt brengen, ze op een punt brengen dat ze zijn naam gaan aanroepen, dat ze het bij hem gaan zoeken, dat ze het van hem gaan verwachten. God kan niet eerder ingrijpen, ook in deze wereld, voordat Israël als volk zijn naam gaat aanroepen. De bekering van Israël speelt een cruciale rol. En ook voordat de Heer Jezus zal terugkeren, en zoals we kunnen lezen in Zacharia 14, zijn voeten zullen staan op de Olijfberg, en uiteindelijk dat ook tot grote zegen zal zijn voor heel de wereld. En niet alleen Israël, eigenlijk wil God heel de mensheid in de eindtijd naar een punt brengen waar ze kennis maakt met de schepper van hemel en aarde. Zo lezen we in Openbaring over tal van oordelen die over deze aarde zullen komen. De mensheid die zal God moeten gaan erkennen. Zoals ook Farao uiteindelijk God moest erkennen toen al die plagen over Egypte kwamen. Paulus die schrijft in Filippenzen 2 dat uiteindelijk elke knie zich zal moeten buigen voor Christus die in de hemel is, die op de aarde en die ook onder de aarde is. En profetisch gezien zal dat ook gebeuren. Eerst de hemel, Openbaring 12. Dan uiteindelijk zal Satans macht ook op aarde gebroken worden. En uiteindelijk zal hij geworpen worden in de afgrond en zal ook onder de aarde elke knie zich moeten buigen voor de Heere. Het is overigens wel goed om met betrekking tot Israël op te merken dat God ook de volkeren verantwoordelijk houdt voor hun daden. Zo lezen we over Babel dat ze aan de ene kant Gods dienaar waren, ze werden door de Heere gebruikt. Maar we lezen ook over Babel dat ze zich uiteindelijk te veel vergrepen hadden aan Israël en daarvoor ook geoordeeld werden. En dat zal ook zo zijn in de eindtijd. We zien dat Israël steeds meer alleen komt te staan. Als je afgelopen vrijdag het nieuws hebt gevolgd, dan zag je bij dat restaurant Har Carmel dat daar weer zo'n antisemitisch incident was. En we zien ook in het Midden-Oosten dat Israël steeds meer alleen komt te staan en dat alle volkeren zich tegen Israël aan het keren zijn. Maar vergeet niet dat God overal boven staat en dat al die volken die zich nu tegen Israël keren, zich uiteindelijk ook moeten verantwoorden. En dat geldt ook, we hadden het net over die christenvervolging in Laos, ook als ik denk aan Noord-Korea, waar zoveel christenen onderdrukt worden. Ja, de Heer is erbij. De Heer die zal straks ook recht verschaffen, ook op die plaatsen. Afijn, als we weer even teruggaan naar het Bijbelboek Habakuk, dan leefde Habakuk dus in een periode waarin eigenlijk heel de samenleving onder zware druk stond. Habakuk die zag heel veel ellende, die zag heel veel goddeloosheid om zich heen. En we zien eigenlijk dat in zijn dagen er heel duidelijk werd toegewerkt naar een climax, een hoogtepunt. En wat Habakuk eigenlijk in die eerste versen van Habakuk 1 zegt is: waar bent u, Heere? Waar bent u? En als we dat eigenlijk vertalen naar de tijd waarin wij nu leven, dan zien we eigenlijk ook net als Habakuk dat we leven in een opmaat naar een climax. We leven in een opmaat naar de eindtijd. Waar die roep van Habakuk eigenlijk steeds groter wordt. Heere, waar bent u? Wanneer grijpt u in? En dan is het zo geweldig dat we het woord van God hebben. Dan is het zo geweldig dat we eigenlijk vanuit dat woord van God ja, meer en meer zicht mogen krijgen op dat grote plan wat God heeft met Israël, maar ook met deze wereld. En dat we mogen weten, door dat profetische woord heen, dat God alles in de hand heeft. Het bijzondere is dat God Habakuk ook antwoordt. Hij roept het in hoofdstuk 1 eigenlijk uit naar de Heere. Heer, waar bent u? In hoofdstuk 2, als u daarmee met mij naartoe gaat, dan lezen we in hoofdstuk 2, vers 2. Toen antwoordde de Heere mij. En zij schreef het visioen op en gif het duidelijk in tafelen, zodat het in het snel voorbijlopen te lezen is. Voorzeker, het visioen wacht nog op de vastgestelde tijd. Aan het einde zal het werkelijkheid worden. Hij liegt niet. Als hij uitblijft, verwacht hem. Want hij komt zeker en hij zal niet wegblijven. En als ik dan ook denk aan die tekst die Jacco net aanhaalde van God vertraagt de belofte niet, dan mogen we weten dat God ingrijpt. Hij zal niet wegblijven. Er zal een moment komen, ook op deze aarde, dat hij zal gaan ingrijpen. En dan lezen we in vers 4 verder, zie, zijn ziel is hoogmoedig, niet oprecht in hem, maar de rechtvaardige die zal door zijn geloof leven. Ik vind het zo mooi dat we hier lezen, God antwoordde Habakuk. Hij liet de profeet niet in het ongewisse. Nee, God antwoordde Habakuk. En zo antwoordt de Heere ook ons als het gaat om die vraag, hoe lang nog, Heere? Betekent dit dat we de krant naast de Bijbel kunnen leggen en dat we met allerlei data kunnen komen waarop gebeurtenissen zullen plaatsvinden? Nee, ik geloof niet dat het zo werkt. Maar nogmaals, God heeft wel een profetisch woord gegeven, zodat we de tijden kunnen herkennen. Zodat we weten waar we ongeveer staan op het grote plan van God. Wat er nog moet gebeuren voordat God komt en voordat hij ingrijpt. En dat maakt de Bijbel zo enorm uniek. Wat betreft de tijd van Habakuk, zien we dat God Habakuk en je zou kunnen zeggen door Habakuk heen ook het volk Israël voorbereiden op de komst van Babel, de Galdeeën. Dat oordeel van Babel, dat zou komen, dat stond vast. En als we terugkijken in de geschiedenis, dan weten we dat dat oordeel van Babel ook gekomen is, dat is vervuld. En dat geldt eigenlijk ook voor de tijd waarin wij nu leven. Die eindtijdprofetieën, zoals we die tegenkomen in het Bijbelboek Openbaring. In Daniël, Matthäus 24, de eindtijdreden van de Heer Jezus, die zullen op Gods vastgestelde tijd in vervulling gaan. Er zal nog een tijd, een moeilijke tijd, van oordelen over deze wereld komen. Dat is wat God ons leert door zijn woord, zodat we eigenlijk net als Habakuk ook voorbereid zijn. En weet je, het valt mij soms op in prediking dat daar heel gemakkelijk aan voorbij wordt gegaan. En dat er heel makkelijk wordt geroepen van, joh, doe niet zo negatief, het komt allemaal wel goed. En ook als het gaat om Israël, dan wordt er heel makkelijk geroepen dat God nu Israël aan het herstellen is en dat er eigenlijk nog één grote glorieuze tijd voor Israël staat te wachten. Natuurlijk, we mogen weten dat het goed komt. Maar als we het profetisch woord nauwkeurig onderzoeken, dan zal er nog een tijd, zoals de Bijbel dat leert, van Jacob's benauwdheid over Israël komen. Niet omdat ik dat zeg, maar omdat God dat leert in zijn woord. Het volk zal steeds meer alleen komen te staan. En de vraag is ook, wat doen wij richting dat volk Israël? In Habakkuk 3, vers 16, daar wordt ook gesproken over de dag van de benauwdheid die zal komen. En Habakkuk zal in zijn dagen ongetwijfeld gedacht hebben aan de Galdeeën die op het punt stonden om te komen, dat onstuimige volk. Maar als je verder verdiept in het profetisch woord, dan heeft dit ook alles te maken met de dag van de Heere. Dat is niet een dag van 24 uur, maar dat is een dag dat begint met oordelen en dat zal eindigen uiteindelijk met de wederkomst van Christus en de oprichting van zijn koninkrijk. Als we even nog teruggaan naar Habakkuk, dan zien we niet dat God in een vingerknip de omstandigheden van Habakkuk veranderde. Nee, Habakkuk die leefde nog altijd te midden van heel veel verdeeldheid, te midden van ellende. En die zonde en die goddeloosheid die stapelde zich op. Dat oordeel van Babel dat kwam, dat stond vast. En zo is het eigenlijk ook in onze tijd. Paulus die schrijft in Romeinen 8 dat heel de schepping aan de zinloosheid onderworpen is. Heel de schepping zucht. Heel de schepping verkeert in barensnood. En we hoeven niet heel erg ons best te doen om ook die gebrokenheid om ons heen te zien. Heb ik het niet alleen over het coronavirus, heb ik het niet alleen over de ontwikkelingen in deze wereld, maar ook als je kijkt wat er vanochtend weer gedeeld is over ziekte, over pijn, over verdriet, dan merken we in alles dat die schepping zucht, dat die schepping aan de zinloosheid onderworpen is. Ook ons treft ziekte. Het bijzondere is dat, wat ik net al zei, dat als je deze drie hoofdstukken van Habakkuk doorleest, is dat Habakkuk zelf verandert in de moeilijke omstandigheden waarin hij zat. En er vallen eigenlijk met name twee dingen op die Habakkuk op de been hielden en waar we denk ik heel veel van kunnen leren. Het eerste is dat Habakkuk de tijd overzag en hij wist dat God alles in de hand heeft. We lazen dat net ook in Habakkuk 3, vers 2, of vers 3 van Habakkuk 2 bedoel ik, waar staat, als hij uitblijft, verwacht hem, want hij komt zeker, hij zal niet wegblijven. Het was zo in de tijd van Habakkuk, maar dat geldt ook voor onze tijd. De Heere zal ingrijpen, er zal een moment komen waarop hij orde op zaken gaat stellen. Er zal een moment komen, zoals we ook lezen in vers 14 van Habakkuk 2, waar de aarde vol zal worden met de kennis van de heerlijkheid van de Heere, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Dus Habakkuk die werd als het ware eigenlijk over de tijd heen getild en hij wist, het komt goed. God heeft alles in de hand. En ik denk dat dat ook een geweldige bemoediging is voor ons. God heeft alles in de hand. God komt met alles tot zijn doel. Zowel met deze wereld, als ook met ons leven, mogen we weten dat ons leven met Christus verborgen is in Gods hand. En lieve vrienden, als het leven hier eindigt, dan mogen we weten dat daarboven voor ons een plaats is bereid, waar we weer verenigd zullen worden met onze geliefden die in Christus reeds ontslapen zijn. We worden als het ware ook door dat woord van God over de tijd heen mogen we kijken, mogen we weten, ja, er is voor ons een plaats bereid. Het komt goed. Alles is in zijn hand. Dat is één. En dat gaf Habakkuk rust. En dat mag ook ons rust geven. En het tweede is dat we zien dat Habakkuk nog altijd leefde in die hele moeilijke omstandigheden. En dat werd er niet beter op. Dat werd alleen maar slechter, want dat oordeel van Babel, dat zat er aan te komen. En dat geldt ook voor ons. We leven in deze wereld, maar door profetisch woord weten we dat er een nog veel moeilijkere tijd ons staat te wachten. Maar wat is nou het geheim van Habakuk? Wat hield Habakuk dwars door alle pijn, door alle moeite op de been? Lieve vrienden, Habakuk was een rechtvaardige die de Heere kende. Hij wandelde vanuit zijn kracht. En dat vind ik zo mooi in dit kleine Bijbelboekje. Dat als je kijkt naar die drie hoofdstukken van Habakuk, dan begint het in Habakuk 1 eigenlijk met één grote aanklacht. Heer, waar bent u? Waarom doet u niets? Maar als je helemaal naar het einde van Habakuk gaat, hoofdstuk 3, dan lees je in vers 17, al zal de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstok zijn, al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel voortbrengen, al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn en er geen rund in de stallen over zijn. Ik zal dan toch in de Heere van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil. De Heere, Heere is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die van de hinden. En hij doet mij treden op mijn hoogte. Wat maakt het nou dat Habakuk zo eindigt? Nou, lees vers 18 en 19 nog een keer. Habakuk leefde en wandelde in de Heere. De Heere, Heere is mijn kracht. En hoe kon Habakuk nou leven, wandelen in de Heere? Dat kon alleen maar omdat Habakuk een rechtvaardige was. In Habakuk 2 vers 4, daar lazen we zojuist, de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. En er valt heel veel over dit vers te zeggen. En Rens die zei, Chris, denk eraan, je moet het kort houden. Maar het wordt drie keer in het Nieuwe Testament aangehaald. We hebben nu geen tijd om daarop in te gaan. Maar voor degenen die meeschrijven, het wordt aangehaald in Romeinen 1 vers 16. En daar ligt de nadruk op de rechtvaardigheid. Het wordt aangehaald in Galaten 2. En daar ligt de nadruk op het geloof en niet de werken van de wet. En het wordt aangehaald aan het einde van Hebreeën 10. En daar ligt de nadruk op het leven, oftewel de praktijk van het geloof. En het bijzondere, als je Hebreeën 10 zo doorleest, dan kom je terecht in Hebreeën 11, dat is logisch. En dan kom je al die geloofsgetuigen tegen. Ze groeiden stuk voor stuk allemaal op in hele andere omstandigheden. Ze hadden allemaal in hun eigen tijd hun eigen strijd te voeren. Maar God was dezelfde. Hij is de God van Israël waar ze hun hoop en verwachting op gesteld hadden. En ik denk dat we heel veel van die geloofsgetuigen ook kunnen leren. Lieve vrienden, in de Heer Jezus Christus worden wij gerechtvaardigd. Wij mogen rusten in het volbrachte werk van de rechtvaardige met een hoofdletter, de Heer Jezus Christus. En als je hem kent, dan leer je ook de kracht van zijn opstanding kennen. En dan mag je leven vanuit zijn geloof. In hem hebben wij het overwinningsleven en kunnen we eigenlijk net als Habakuk dwars door alle lijden, dwars door de moeilijke omstandigheden heen, kunnen wij in de Heere van vreugde opspringen. En kunnen we zeggen, wat er ook gebeurt en wat mijn omstandigheden ook zijn, de Heere, Heere is mijn kracht. Ik zal mij verheugen in de God van mijn heil. En als je teruggaat naar het Hebreeuws, dan is dat Hebreeuwse woord voor heil is Yeshua. En je herkent het al, daar zit ook het woord Yeshua in. Wat verlossing betekent. Het draait allemaal om hem. En ik hoop zo dat u dat, jij dat leven met hem mag kennen. Paulus die schrijft in Filippenzen 4, en als het goed is heeft Rens die ook op het scherm. En ik weet wat het is om vernederd te worden. Ik weet ook wat het is om overvloed te hebben. In elk opzicht en in alles ben ik ingewijd. Zowel in het verzadigd te zijn als in honger te lijden. Zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. Alle dingen kan ik aan door Christus die mij kracht geeft. Lieve vrienden, wij kunnen alles aan in Christus die ons kracht geeft. En mag ik u, mag ik jou vanmorgen eens vragen, waar heb jij, waar heeft u uw vertrouwen, uw verwachting opgesteld in deze onzekere tijd? We moeten bij Christus zijn. Hij is het die ons rechtvaardigt. Hij geeft ons kracht, zijn opstandingskracht. En uit zijn geloof mogen we leven. En weet u, daarmee komen we eigenlijk weer prachtig terug bij Habakuk. Want weet u wat zijn naam betekent, Habakuk? Habakuk, zijn naam betekent omhelzen. En als we door God gerechtvaardigd willen worden, als we vanuit zijn kracht, vanuit zijn genade willen leven, dan betekent het dat we Christus moeten omhelzen. Dan betekent het dat we onze knie moeten buigen voor het kruis. Of zoals Paulus dat ook zegt in Romeinen 10, dat als je met je mond Heer Jezus beleidt en met je hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, de opstanding, zul je zalig worden. Maar er zijn ook van tijd tot tijd, van die momenten in ons leven, en we kennen het allemaal, waar we ineens door de omstandigheden, door de zorg ons laten leiden. Dat we ineens onze focus eigenlijk weer even verliezen op die voleinde van het geloof. En juist op die momenten is het zo belangrijk dat we Christus omhelzen. Dat we teruggaan naar hem. Bij hem moeten we zijn. En daarmee wil ik afsluiten. Paulus die schrijft in Filippenzen 4... vers 6 en 7, een hele bekende tekst. Maar zo belangrijk. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, met andere woorden, dat is niet een vrede die ik zelf tot stand breng met eigen redeneren, door zelf oplossingen te gaan bedenken. Nee, het is de vrede van God die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. En dat bid ik u zo enorm toe en ook mezelf in deze tijd, dat we ons oog gericht mogen houden op de voleinder van het geloof, de Heer Jezus Christus. Bij hem moeten we zijn. Geprezen zijn zijn naam. Amen. Ik stel voor dat we met elkaar nog de Heere danken. Mag ik u daarin voorgaan? Liefdevolle Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat we in alle rust ook vanmorgen ook uw woord mochten openen. Dat we ook met elkaar ook liederen mochten zingen ter ere van uw grote naam. Dank u wel dat we ook bepaald werden bij Habakuk. Habakuk die zich ook bevond in hele moeilijke omstandigheden. Habakuk die ook wist dat er nog een moeilijke tijd aankwam, net als ons. En Habakuk die ook als rechtvaardige door het leven ging, zoals ook wij door uw Zoon, de Heer Jezus Christus, ook gerechtvaardigd mogen worden. En ook als rechtvaardige door deze wereld, door dit leven mogen gaan. Dank u wel, Heer, dat we dat u ook uw Zoon heeft gegeven 2000 jaar geleden. Dat u die weg heeft vrijgemaakt naar de troon van uw genade. Dat we u mogen leren kennen door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En dat we ook de kracht van uw opstanding mogen kennen. Ook in ons leven. Ook als ons verdriet en pijn en moeite, misschien ook ziekte ons treffen. Dat we waarin we niet meer langer ook onze verwachting kunnen hebben van ons eigen lichaam, dat we ook kracht en genade bij u mogen vinden. Dat we het mogen vinden in de kracht van uw opstanding. Heer, dank u wel dat u dat leven met u ons ook gegeven heeft. En dat we net als Habakuk ook over de tijd mogen heen kijken. En dat we mogen weten, het komt goed. Ons leven is met Christus verborgen in God. En er wacht ons nog een geweldige toekomst. Heer, en dank u wel dat u voor ons ook die plaats voorbereid heeft. En dat we straks ook mogen weten dat we voor altijd bij u zullen zijn. Heer, we willen ook bidden in de omstandigheden waarin we nu zitten. Ik wil u bidden voor komende week. Wilt u ons weer uw kracht en genade geven, ook voor komende week. En dat we allemaal ook met elkaar ons oog ook gericht mogen houden op de voleinde van het geloof, de Heer Jezus Christus. Dat we u omhelzen, zoals we dat ook prachtig ook terugzien in Habakuk. Heer, we prijzen uw grote naam en we leggen deze dienst ook weer terug in uw handen. Wilt u het ook verder uitwerken in onze hart en onze levens? En wilt u deze week zo met ons meegaan? We willen ook blijven bidden, ook voor de wereld om ons heen. Er is zoveel nood, zoveel ellende. Er zijn zoveel mensen die u niet kennen, die dit leven met u ook niet kennen. Misschien ook in onze eigen families, in onze eigen gezinnen. Ik wil u ook voor hen bidden, dat ze Christus zullen omhelzen. Dat ze het in deze moeilijke tijd juist bij u zullen zoeken. Heer, we prijzen uw grote naam. En dank u wel voor wie u bent. En voor alle zegeningen die u zo geeft. In Jezus' naam. Amen.